Voordat we de Bijbellezing doen, komt Bianca nog even naar voren om even iets te vertellen over wat wij al heel veel jaar in Bijbelvertaalwerk doen en waarom dat belangrijk is.
Goedemorgen allemaal. Ja, Bijbelvertaalwerk, ik zeg het eigenlijk elke keer weer als ik hier sta. Het ligt aan de basis van alles wat we doen om God dicht bij de mensen te brengen. En ik hoef er weinig woorden aan vuil te maken. Ik heb het de hele ochtend hier al gezien. Hoe maak je het evangelie? Hoe krijg je het bij de mensen dat ze het begrijpen, dat het hun hart raakt? Is dat door een story room of door een tijdmachine? Nou, voor ons is het door de Bijbel beschikbaar te mensen voor mensen in de taal die ze ook inderdaad wat zegt. Je kunt hem heus wel, ze kunnen hem in het Frans en het Engels lezen, maar dan blijft het toch een beetje de taal van hun werk, van hun baan, van de ambtenaar. Maar als het in hun eigen taal komt, dan hebben ze, dat hebben wij ook gehoord, dan beseffen ze opeens van, oh, dus God, dat is echt voor mij. Dat betekent echt wat voor mij persoonlijk. Dat is Bijbelvertaalwerk.
En wij mogen daar al heel veel jaar aan bijdragen in allerlei functies. Dat werd ook al gezegd net. En we waarderen het ook enorm dat jullie daar ook bij betrokken zijn. Dat we dat niet alleen doen, maar dat we dat samen doen. Dus dankjewel. Op dit moment willen we dus samen ook naar Gods woord luisteren. Niet alleen erover hebben, maar ook zelf Gods woord tot ons laten spreken. En daarvoor lezen we een aantal stukken uit Jesaja 40. Eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk hebben willen lezen, maar dat wordt een beetje veel. Dus ik heb er een paar stukken uitgepakt. Als je nou thuis komt en denkt van, hey, ik wil dat helemaal in context lezen, doe dat dan vooral, want het hangt ook samen. Een selectie is altijd, zeg maar, een beetje een keuze en je pakt er niet alles mee, maar ik heb er het beste van gemaakt. Dus Jesaja 40 vers 3. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Vers 10. Zie hier, God, de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder leidt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvels met balans en gewichten? En dan vers 28. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van hemel en aarde. Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hem macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar hij wordt niet moe. Hij rent, maar hij raakt niet uitgeput. Die machtige God mogen wij dienen. En dan willen we nu dus een volgende stukje lezen uit Johannes. Johannes 8, vers 1 tot 11. En dan moet je dat beeld van die enorm machtige God in je achterhoofd houden als je dit verhaal hoort. Want het is diezelfde machtige God die hier rondloopt. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich neer en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen werpen naar haar. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Tot zover. Ik vind dit een heel mooi beeld van twee kanten van God. En daar gaan we het over hebben. Het thema van de preek is: God hurkt neer. En daarbij hebben we drie gedeelten. Het eerste is de macht van God. Daarna de zorgzaamheid van God en vervolgens de komst van God. En we beginnen met de macht van God, maar eerst een korte introductie. Nou, Bianca heeft al verteld het belang van Bijbelvertaalwerk. Nou, hebben wij... Een paar weken geleden was ik bij een viering, een soort feest, terugkijken op 100 jaar Bijbelvertaalwerk met Wycliffe. In 1919 was degene die Wycliffe Bijbelvertalers heeft opgericht, als eerste gaan begonnen met Bijbelvertaalwerk in Guatemala. En dat kwam zo. Hij was daar naartoe gegaan als evangelist in dienst van het Bijbelgenootschap van Amerika. En hij raakte steeds meer onder de indruk van de nood die leefde onder de lokale bevolking. Hij had zoiets van: ja, ik kom daar met mijn Bijbel verkopen, ik kom daar evangeliseren, maar ik kom niet dichtbij genoeg. En hij had een helper die voor hem vertaalde, die met hem rondreisde, dat was Francisco Diaz. En Francisco, ik denk in de praktijk dat Francisco degene was die het echte evangelisatiewerk deed, want ja, hij sprak de taal. En Cameron Townsend was er dan bij als de Amerikaan. Maar eigenlijk was Francisco, denk ik, vaak de echte evangelist. Maar Francisco zei tegen Cameron: ons volk heeft eigenlijk geen hoop. Ons volk wordt onderdrukt door drie onderdrukkers. De sjamaan, die ons vasthoudt in bijgeloof, in angst. De priester, die ons vasthoudt in een vreemde taal en vreemde gebruiken die ons niks zeggen. En de caféhouder, die ons vasthoudt door schulden en drank. En eigenlijk hebben wij geen hoop. Het gevolg was dat die taalgroep leefde in angst, als bijna slaven, zonder hoop. En Cameron Townsend werd daardoor overtuigd om te zeggen: ik wil mijn leven wijden aan die mensen. Ik wil dichtbij hen komen. Ik wil al mijn luxe opgeven om onder deze bevolking te gaan leven, gaan wonen, de Bijbel voor hen te vertalen, voor hen op te komen, heel praktisch ook. Dat heeft hij ook gedaan. En daaruit is een wereldwijde beweging ontstaan. Dat de Bijbel niet alleen in de grote talen werd vertaald, maar juist ook in de kleinere inheemse talen, waar niemand om geeft. En eigenlijk is dat nog steeds heel actueel, hè? Denk eens aan al die bevolkingsgroepen die ook nu onderdrukt worden. In het nieuws heb je nu de Oeigoeren of de Rohingya's. Wij zelf wonen in Cameroen, waar burgeroorlog is en bevolkingsgroepen waar jullie in het nieuws niks over horen, zwaar onderdrukt worden. En eigenlijk is het ook veel dichterbij nog steeds actueel. De vluchtelingen die hier gewoon in Nederland komen. En zelfs de Nederlandse jeugd die soms geen toekomst ziet. De zelfmoord onder de vele mensen. De hopeloosheid is niet iets van 100 jaar geleden, is niet iets van 2000 jaar geleden, het is ook nu nog steeds heel actueel. En dan kan je wel eens afvragen, waar is God nu? Waarom doet God er niks aan? Waar blijft hij nou? En dat was ook precies de vraag die de mensen zich stelden in de tijd van Jesaja. Het gedeelte wat we nu gelezen hadden is in de context van de Babylonische ballingschap. Mensen zijn weggevoerd, eigenlijk is de hopeloosheid heeft toegeslagen. En dan komt Jesaja met het beeld van een God die daarboven staat, die gaat ingrijpen, die eraan komt, die wat wil doen. Daar gaat ook Advent over. Wat dat betreft is deze preek helemaal passend in het beeld van Advent. Dat God komt in Jezus. Nou, laten we even iets verder ingaan op Jesaja over de macht van God. Jesaja roept op om het beeld van God niet te verliezen. Om het zicht op God niet kwijt te raken. Je kan helemaal verblind worden door de hopeloosheid, door het leven van elke dag, door alles wat om je heen gebeurt. En God niet meer zien. Als je de meeste mensen om je heen vraagt die de kerk hebben verlaten, waarom ze de kerk hebben verlaten, dan is dat waarschijnlijk meestal omdat ze zeggen, ja, er is zoveel ellende in de wereld en ik zie God niks doen. Ik zie God niet. En juist dan zegt Jesaja, kom, vergeet het niet. En dan gebruikt hij hele sterke woorden, luister, heb je het niet gehoord? Hoor, vers 28, weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Hij roept op om niet te vergeten dat God alle macht heeft. En daar gebruikt hij ontzettend beeldende dingen voor. Hij zegt, God is groter dan je je kan voorstellen. Al die volken waar jullie bang voor zijn, die stellen helemaal niks voor vergeleken bij God. En dan gebruikt hij dus een beeld, dat hebben we niet gelezen, maar alle volken bij elkaar zijn als een druppel aan een emmer. Nou ja, goed, als je een emmer ziet en daar hangt een druppeltje aan, dat telt niet. Wat telt is het water wat in de emmer zit. Het druppeltje wat eraan hangt, dat vergeten we. Nou, zegt Jesaja, voor God zijn alle 6 miljard mensen op deze aarde bij elkaar als die druppel en die emmer. Dat is de vergelijking. Zo groot is God. Alle bergen bij elkaar, de Himalaya is er maar één van, heeft God op een weegschaaltje neergezet en het slaat helemaal niet eens door. Hij zegt van, alles bij elkaar is als een stofje op een weegschaal. Nogmaals, je gaat niet kijken of het stofje nou het uiteindelijke resultaat beïnvloedt, want je weet, nou ja, goed, stof hoort erbij. Dat hoef je niet eens te meten. Zo groot is God. God is groter dan wij denken. En Jesaja gebruikt alle gereedschappen die hij in zijn gereedschapskist heeft, om dat duidelijk te maken. Al zijn retorische gaven zet hij in om te laten zien dat God groter is. Heb je het niet gehoord? Weet je het nou nog niet? Hij heeft heeft alle sterren geteld. Iedere ster heeft hij geteld. En langzamerhand komen wij erachter hoeveel sterren er zijn. Ik weet het niet, want dat nummer is groter dan ik kan tellen. Triljoenen en triljoenen sterren. En God heeft elke ster een naam gegeven. Zo groot is God. En niet alleen is God groot. Hij geeft ook kracht aan mensen. Jesaja zegt, hij komt naar ons toe en wil ons iets van die kracht geven. Ik werd heel erg geraakt door vers 31. Maar Jesaja begint met zeggen, God raakt nooit uitgeput. God wordt nooit moe. En één vers later staat er, wie op God vertrouwen worden nooit moe. Of worden nooit uitgeput. God geeft van zijn kracht aan mensen. En dan begin je al iets te raken van wat God wil doen voor mensen die hopeloos zijn. God wil van zijn kracht geven aan mensen. Dus die onvoorstelbaar grote God, voor wie alle volken eigenlijk niet eens tellen, geeft om ieder mens persoonlijk. En wil van zijn kracht geven aan jou. En dan mag je dus hoop hebben. Degenen die op God hopen, worden niet uitgeput. God vraagt dat wij stoppen met ons richten op wat niet gaat, of de ellende die heel reëel in ons leven is. De gezondheidsproblemen, de macht van de zonde in ons leven. En ons richten op Hem die kracht geeft. Die zo onmetelijk veel meer kracht heeft dan wij ons kunnen voorstellen. Hij wil die hopeloosheid omdraaien. Nou, dat is nou wat we goed nieuws noemen. Daarom is het evangelie goed nieuws. Maar het gaat verder. En dat is waarom Advent zo bijzonder is. We hebben niet alleen Jesaja gelezen. We hebben ook gelezen in Johannes hoe Jezus op aarde is gekomen. Jesaja geeft daar een soort van voorafschaduwing aan. Want hij zegt, God is als een herder die zijn volk wijdt. Niet alleen is God heel machtig, God komt ook dichtbij. God is als een herder die de lammeren in zijn handen draagt. De kleine lammetjes worden door God gedragen. Jesaja zag dat al. En dat werd heel concreet in Jezus. De machtige God is gekomen als mens hier op aarde. Zonder fanfare. En kwam heel dichtbij een vrouw die het beeld is van hopeloosheid. Die vrouw, als je je dat voorstelt, was waarschijnlijk prostituee en werd gepakt door de religieuze leiders. Nou, kan je je de schaamte voorstellen? Kun je je voorstellen dat je op heterdaad betrapt wordt, meegesleept wordt naar het dorpsplein, waarschijnlijk half ontkleed. De schaamte is niet voorstelbaar. Hopeloosheid. Pure hopeloosheid. En in feite gaat het niet eens om haar. Ze wordt gebruikt. Ze wordt gebruikt zoals al haar hele leven gebruikt is. Om een punt te maken. Om Jezus klem te zetten. En wat doet Jezus? Dit gedeelte heeft een boek wat ik pas gelezen heb van de wereld waar deel van ons vertaalwerk gebeurt in de moslimwereld. Een volgeling van Jezus in de moslimwereld werd heel diep geraakt door dit beeld van Jezus, van dit verhaal. Omdat vanuit zijn cultuur hij dat nog beter kan begrijpen dan wij als Arabier. Voor ons gaat het om schuld. Een zonde. Die vrouw heeft zonde gedaan. Maar voor de Arabier gaat het om schaamte. Schaamte is nog erger dan schuld voor een Arabier. En hoe gaat Jezus om met de schaamte van die vrouw? Jezus hurkt neer. God hurkt neer naast die vrouw en kijkt haar niet aan. Hij vermijdt om haar aan te kijken. Hij maakt wat tekeningetjes op de grond om maar niet te hoeven kijken naar die vrouw. Want iedere blik naar die vrouw zou haar schaamte vergroten. Dat was de interpretatie van mijn Arabier, die Arabiers, Arabier, Arabische christen. Die zei van, ik kan dat helemaal voorstellen. Want als je dan die half ontklede vrouw aankijkt, die in het midden wordt gezet, vol schaamte, als je dan nog meer naar haar kijkt, maak je de ellende nog groter. En dat doet God niet. Hij kijkt neer en kijkt weg. Zodat zij niet nog verder te kijken wordt gezet. En door wat Jezus zegt, gaan de anderen ook weg. Jezus is zo gevoelig dat hij haar schaamte niet wil vergroten en haar schaamte wil wegnemen. God hurkt neer. God hurkt neer naast zondige mensen, zodat hij ze weer hoop kan geven. Dat beeld van die machtige God die iedere ster geteld heeft. De machtige God voor wie al de hele wereld als een stofje is aan de weegschaal. Hurkt neer bij een eenzame, hopeloze vrouw. Zodat zij weer hoop krijgt. Als je dat beeld voor je ziet, dan kan je niet anders dan geraakt worden door hoe bijzonder God voor ons wil zijn. Hoe dichtbij Jezus wil komen. God knielt neer. God hurkt op de grond. God kijkt ons ook niet beschuldigend aan. Als wij met schaamte worstelen, als wij worstelen met schuld, kijkt God ons niet beschuldigend aan. Maar neemt hij onze schuld weg. Neemt hij onze schaamte weg. En dan wordt het einde van Jesaja werkelijkheid. Wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Dat is de belofte. Nieuwe kracht. En dan wil ik tenslotte nog een paar woorden zeggen over, wat doen wij daar nou mee? Wat is onze opdracht? Want Jesaja zegt daar ook iets over. Wat ik net las, begon met: God komt. Hij wil zich openbaren. De luister van de Heer zal duidelijk worden. Vers 5. In vers 10 zegt hij: God komt met kracht. De God die naast ons neer wil hurken, komt eraan. Maar het is meer dan een belofte. Jesaja begint in vers 3 met: baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Wij worden opgeroepen ook actief mee te doen. Een weg te banen voor de Heer. In het Nieuwe Testament wordt dit toegepast op Johannes. Waar Jezus zegt van: dit is de stem die zegt baan een weg. Maar in feite herhaalt Johannes alleen maar de opdracht. Baan een weg. En wij worden opgeroepen om voor de Heer een weg te banen. Nou, wat houdt dat nou in? Dat je God ruimte geeft. Dat je God ruimte geeft om in actie te komen. Om God de kans te geven, neer te hurken bij hen die hopeloos zijn. Dat doen wij dus door Bijbelvertaalwerk. Door Gods stem te laten horen aan de mensen die geen hoop hebben. Heel dichtbij te komen. We mogen dat doen door ons Bijbelvertaalwerk. Op dit moment in 1600 bevolkingsgroepen die anders Gods stem niet kunnen horen. Die God nooit naast zich neerzien hurken. Die daardoor weer hoop mogen hebben in een nieuwe wereld. Maar die opdracht is niet alleen voor Bijbelvertalers. Die opdracht geldt er voor elk van ons individueel. Baan een weg voor de Heer. Zijn wij daarmee bezig? Voor degenen die geen hoop hebben? Nou, ik vind het heel mooi dat we zien dat we met een voedselbank bezig zijn. Het contact met de gemeente in Kenia. Ik geloof dat wij allemaal die wens hebben om daar actief in bij te dragen. Maar tegelijkertijd weet ik van mezelf dat het heel vaak een zondag iets is. Iets wat we een klein beetje bij doen. Maar dat het niet onze passie per se is. En daar roept God ons op, toe op. Dat een weg banen voor die God onze passie wordt. Zodat we mogen zijn zoals Jezus. Die, wat staat in Johannes 13, wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en daarom een handdoek omknoopte en de voeten ging wassen van zijn discipelen. Juist omdat Jezus alle macht had, kon hij het afleggen. En juist omdat wij weten dat wij een God dienen die alle macht heeft, hoeven wij ons niet meer beter voor te doen dan we zijn. Kunnen we dienen. Dat is waartoe God ons oproept. En ik wil dan nog één keer de laatste verse van Jesaja 40 voorlezen als afsluiting. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput en zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Amen.
almachtig, waardig, waardig is zijn naam, heilig is de Heer almachtig.
Mogen we de Heer danken. Dank u wel, Heer, dat u niet alleen zo ongelooflijk veel groter bent dan wij denken, maar dat u ook zoveel dichterbij komt dan wij ons kunnen voorstellen. Dat u ook bij ons neer wilt hurken. Dat u ons ook die eindeloze liefde geeft. En wil ik vragen of u ons wil toerusten om er zo ook voor anderen te zijn, dat wij de weg mogen banen voor die God. Dat we daarvan mogen zingen, dat we dat in de praktijk mogen brengen in het leven van elke dag. Heer, help ons zo uw beeld te zijn in een wereld om ons heen die daar zo verschrikkelijk veel behoefte aan heeft. In Jezus' naam. Amen. Na de dienst kunt u hier naar voren komen voor voorbeden als u daar behoefte aan heeft, als iets u geraakt heeft of als u erover wilt doorpraten. Dan zijn er mensen die hiervoor in de dienst zijn om voor u te bidden. Er is koffie in de hal. Alle gasten zijn natuurlijk van harte welkom daarvoor. Loop niet weg. En op dit moment willen we dan afsluiten met een slotlied. geef u zijn zegen en bescherming. Mogen de vriendelijke glimlach van de Heer dicht bij u zijn en mogen Hij u genade geven. Laat de Heer over u waken en u vrede geven. Amen.